Dit is SBS Dutch.
U kwam zo'n 70 jaar geleden, 1951, aan in Australië per boot. U was toen 10 jaar. Kunt u zich nog het een en ander herinneren van die bootreis?
Ja, hoe mooi het was, vooral in het Suezkanaal, waar het sprookjesland was. Alle maaltijden werden buiten aan boord, dat men alles kon zien. En ik weet nog goed, de Bay of Biscay was de wildste zee. Daar werden we allemaal motion sick. En het enigste kinderparty aan boord was in de Great Australian Bar op de way to Melbourne. En daar werd ik ook ziek, maar ik wilde toch blijven. En ik heb in mijn zakdoek aan mijn mond ben ik gebleven om de party toch mee te maken.
Ja, de bedoeling was eigenlijk dat jullie, de familie, in Melbourne van de boot af zou gaan. Maar dat lukte niet, hè?
Nee, omdat de luggage was niet te vinden of zo. Ik weet niet precies. Dus uiteindelijk arriveerden we in Sydney.
Ja, hoe flexibel. En toen in Sydney, want u was natuurlijk een klein meisje, sprak geen Engels nog, neem ik aan.
Nee.
Waar kwamen jullie terecht?
Wij werden per trein, en dat was 's nachts toen we aankwamen, meteen met de trein naar Bathurst Migrant Camp. En dat waren de oude Army barakken. En daar verbleven we 6 weken. En toen moest je verder. En toen zijn we naar Maitland, het kamp Greta. Het heet Greta.
Dat een beetje in de buurt van Newcastle is dat, hè?
Ja, van Maitland, Newcastle. En daar waren we in Nissenhut. Dus die halve ronde, lange hutten. En toen moest vader werk gaan zoeken in Sydney.
Ja, en dan ging hij dan elke dag heen en weer?
Nee, hij moest daar naartoe. Maar er was niet veel hulp van het gouvernement en no handouts whatsoever. Maar het Nederlandse consulaat vertelde dat er een guesthouse was, run by meneer Voeten. En daar waren alle mannen die zochten voor het werk. En die verbleven daar en hielpen elkaar waar het werk available was.
Mm-hmm. Dus hoe lang hebben jullie uiteindelijk in Maitland gezeten dan?
Ja, dat is wel verschillend. Ik weet niet precies, iets van 3 of 4 maanden. En toen heeft vader het tentenkamp gevonden, want het was erg moeilijk. Het was een tekort aan huizen, aan accommodatie.
Mm.
En dus was er een tentenkamp in North Narrabeen. En daar gingen verschillende Nederlanders een tent opzetten, net als een klein huisje. En daarin wonen. En dat werd vader verteld. En dus is gaan kijken en heeft een tent gekocht van een Engelse familie die wel accommodatie kregen. En dus toen is hij teruggekomen en ons komen halen. En zijn we met z'n allen met de trein naar North Narrabeen gegaan.
Hoe groot was het gezin?
Moeder, vader en 5 kinderen.
Ja.
Dus met z'n 7 waren we in een tent van 20 bij 20 meter.
In een tent, op een tentenkamp. Het is nu nog steeds, dat is wel grappig om te verder voor mensen die het niet kennen, daar op die plek is tegenwoordig een camping. Een hele populaire camping, dicht bij de zee. U zei, waren heel veel Nederlanders, maar ook dus andere nationaliteiten uit Europa allemaal?
Nee, er waren Australiërs die eigenlijk niet verder konden komen. A bit of no hope, zou je zeggen. En er waren wel andere nationaliteiten, maar niet zoveel. De majority waren uit Nederland. Dat was een kleine community.
En weet u nog hoeveel gezinnen daar woonden? Of hoeveel tenten er stonden?
Nee, dat kan ik niet precies zeggen.
U kwam uit Nederland. Daar woonde u, neem ik aan, in een huis.
Wij kwamen uit Middelburg, ja. Wij waren self-funded, zelfbetaald de reis. Mijn vader had een painting and decorating business beneden en wij woonden daarboven.
Mm-hmm. Maar hoe was dan die overgang om dan in één keer in een tent te gaan wonen?
Ja, als kind accepteerde je dat maar. Wij hebben ons nooit homeless gevoeld. Waar mam en dad waren, dat was home. Daar waren we thuis. En het was heel bekrampt, heel klein, maar je moest je aanpassen. Dat was de enige manier. En er waren zoveel prachtige dingen. Wij konden naar het strand in ons zwemkostuum. Het was een prachtige area daar, still is. Met de lagoon en de rockpool en de surf. En wij woonden daar zo vlakbij. Dat was fantastisch. En de reizen naar Bathurst en naar Greta met de landscape en de vogels, de koekenbars en alles, om dat allemaal te leren en het allemaal te zien, dat was prachtig. En dat was een hele nieuwe wereld voor ons, hè? En je sliep daar en je at, maar bij de rest van de tijd speelde je buiten of je ging naar school met de tijd.
Was er een school op het kamp of?
Nee, ik ging gewoon naar de local school. Mijn oudste broer was 11 en was dus 10. En de volgende broer was 8 en dan was er een 7, geloof ik. En die gingen allemaal naar school. Maar mijn jongste zusje was nog maar 3. En die ging nog niet natuurlijk. Die was nog in luiers. Dat was ook extra werk voor mijn moeder. Want er was geen water, geen gas, geen electricity binnen. Dat moest allemaal georganiseerd worden dat we zo allemaal konden leven. En het was een kerosienkacheltje en daar werd op gekookt. En kerosienlamp, het was het licht waarbij we konden lezen, moesten studeren enzovoorts. En het water binnen de tent was een enorme kist. Daar waren alle spullen die ze mam en dad hadden meegenomen uit Nederland. Want ze wisten niet waar ze kwamen, wat ze nodig hadden. Ik begrijp nog niet hoe ze het uitgewerkt hadden wat te brengen en wat achter te laten. Maar de kist dus, die was incorporated in de tent zelf. En 2/3 daarvan was mijn ouders slaapkamer. En ze hadden meubels meegenomen zelf. En daar hing een gordijn voor. En we hadden alles mee, niet de kitchen sink, maar wel de bathroom basin. En er was dus een wastafel met 2 emmers. 1 was vol met schoonwater en de andere was gebruikt. En je waste je in de wastafel, want er was ook nog een gordijn voor het badkamertje, als je het zo kan noemen. En dan mijn ene broer moest zorgen dat er altijd schoonwater was en de andere gooi het gebruikte water gewoon op het gras rond de tent.
Ja, je kan je toch niet voorstellen dat als je nu zou verhuizen dat je je badkamermeubeltje meeneemt?
Nee,
je afvoerbak.
Dat, en verder, de bedden hadden we dubbeldekkers natuurlijk.
Een stapelbed?
En mijn zusje was nog in een kot, ja.
Ja, hoe was de sfeer in het kamp?
Wel, iedereen was hetzelfde. De echelons van society waren erg determined in Nederland. En de ene ging niet met de andere om, zoals ik werd verteld later toen ik dat meer begreep. Maar in het kamp was iedereen hetzelfde, of het nou vuilnisman was of burgemeester.
Mm-hmm.
En iedereen hielp elkaar. We waren all in the same boat, so to speak. Niet in the same tent, maar the same camping area. En dus iedereen hielp elkaar. Iedereen was erg vriendelijk. Waar nood was, daar hielp men. Bijvoorbeeld, er was een weg midden in het kamp en de tenten moesten allemaal overgaan naar de andere zijde van de weg. Want ze wilden dat helemaal improven voor de holidaymakers. En dus de mannen hebben literally de tenten opgenomen en allemaal elkaar geholpen. Zodat iedere tent werd overgedragen naar de andere zijde van de weg. En de vrouwen en kinderen droegen wat mogelijk was, de inboedel.
Mm-hmm.
Dat ging allemaal naar de andere zijde. En 1 keer was er een vreselijke storm, 6 weken lang regen en erge sterke wind. En de fly, wat ons droog hield, was een grote tear, een scheur. Ja. En mama heeft dat genaaid, terwijl papa haar vasthield op de ladder. Maar we konden daar niet slapen. Maar iedereen kon plaatsvinden dat we allemaal bij een ander in een tent konden slapen.
Konden logeren eigenlijk.
Ja, logeren. Ja. Zo hielp het met elkaar. Al hadden ze allemaal heel weinig ruimte. Iedereen was welkom als er nood was.
Maar u vertelde ook wel dat er op een gegeven moment wel wat ging veranderen. Omdat er bepaalde mensen toch meer luxe kregen.
Ja. Eén familie, de vader, vond dat het tijd was om, niet mijn vader, maar een andere, dat de binnenkant van de tent moest behangen worden. En toen vonden ze dat zij wel een beetje beter waren dan de anderen. En toen begonnen jaloezietjes. Later kwam er de ijsman, want er waren niet veel mensen die nog een fridge hadden, al hadden ze elektriciteit. En dus de ijsboxes waren de forerunner van de fridges.
Mm-hmm.
En een paar families die met grote kinderen hier kwamen en dus al allemaal werkten, konden een icebox, en dat was een ultra luxe, betalen. En toen kwamen er ook ruzie. Ja, maar wij kinderen speelden en we gingen zwemmen en jongens maakten billy cards. Dat was de rage at the time. Billy cards van vegetable boxes, geloof ik, of food containers. En wij mochten dan in rijen en ze hadden races. De ouders zorgden dan dat er iets plezier van werd gemaakt in die weg in het midden van het kamp. Dus iedereen deed mee en kwam kijken en cheeren. En hetzelfde met de rafts op de lagoon. De grotere jongens maakten rafts en die gingen daar op floating. Wat is dat in Nederland?
Te dreven.
Ja, en één avond kwamen ze laat binnen. Dus het hele kamp stond te kijken tot ze eindelijk thuis waren.
U vertelde ook dat er gewoon Sinterklaas gevierd werd op het kamp.
Ja, ja, ja. Er was een wit paard. Ieder jaar, hoe ze dat voor zorgden, weet ik niet. Mijn familie had een Sinterklaas kostuum meegebracht. En een Zwarte Pieten outfit. Zo. Dat werd ieder jaar gebruikt. En er was een soort farm in Warriewood vlakbij. En die hadden paarden. Dus schijnbaar hebben de ouders daarvoor gezorgd dat een paard. Dus dat was de highlight van het jaar voor de kleintjes. Hè? Dat was fantastisch. En Nederlandia is daar ook zo begonnen omdat er helemaal geen hulp was van iemand anders, van het gouvernement of zo. En dus toen is Nederlandia daar opgezet en kwamen er dansenavonden in Colorado Surf Club.
Ja, de Nederlandse club Nederlandia.
Ja, dat ja.
Bestaat
nog steeds. Bestaat in Nederlandia. Ja. Ja, ja. Ja. En mijn vader was de eerste secretaris.
Ja. U zei eerder al in dit gesprek dat u gewoon naar school ging. Hoe was dat als een jong meisje? Want u sprak geen Engels.
Nou, ik had een vriendinnetje in een van de kampen. Je maakte natuurlijk vriendjes of vriendinnetjes. En die was een beetje ouder en die ging naar de vijfde klas. En dus toen we vanuit het emigrantenkamp kreeg ik een transfer naar de vijfde klas. Dus ik had niet eens de vierde klas afgemaakt eigenlijk in Nederland. En toen ging ik over naar de vijfde klas. Dus ik had de vijfde klas en de zesde klas in Narrabeen Primary. En wat ik nooit wilde drinken daarna was melk. Want iedereen kreeg flesje melk van het gouvernement. Maar dat werd in het begin van de dag aangebracht, delivered. En de time dat je kon dronken met morning tea time was het meestal warm.
Als
het, vooral in de zomer. En een heleboel jonge mensen die wilden nooit meer melk drinken. En als kind, nee, we werden vreselijk gebullied, teased. En omdat we heel anders waren, andere kleren van Nederland hadden we aan. En
in een tent woonden natuurlijk.
We praten gek en we woonden in een tent. Maar dat was nog niet zo erg, want er was ook poverty onder de Australiërs, de families. En de kinderen wiens ouders geen schoenen konden betalen, dus barefooted, die waren eigenlijk het aardigste voor ons. En die hielpen ons met het Engels en zo. Mm-hmm. Maar ja, zo was het nou eenmaal. En dus toen ging ik de rest van het jaar naar de vijfde en toen ging ik over naar de zesde klas. Maar toen moest ik naar een high school en ze konden mij geen test geven, want op die tijd was het meestal jongens- en meisjesscholen apart. Dus voor de meisjes waren er een school met languages en een school met gewoon average. En dan was er een home science voor degene die niet zo goed konden leren, maar die wel van alles werden geleerd om huishouding en alles te doen en de basic education. En dat kon ik niet doen omdat ik niet genoeg Engels kon. En dus toen hebben ze mijn IQ-test gegeven. En toen hebben ze me gestuurd naar de top high school voor de meisjes. Dat was Fort Street Girls High School. En dus iedere dag ging ik met een dubbeldekkerbus, liep ik down Lake Park Road in mijn uniform, wat foreign was, vergeleken bij Nederland en andere Europese landen.
Ja, dat was u niet gewend.
Geen uniform hadden. En dus in een tunic en een velvet hat en een blouse en een das, dus met de schoolkleuren en black stockings. Zwarte lange kousen en schoenen. In die tijd was er wel een dubbeldekkerbus all the way van Palm Beach naar de stad. En daar waren ook meisjes van North Sydney Girls High en zo. En dat was een prachtige trip van Narrabeen. Vooral als je boven zat en dan over de bomen waren natuurlijk nog niet zo hoog. Dus het uitzicht van de top of the bus was magnificent, was prachtig. Dus daar genoot ik altijd van iedere dag. Maar na 2 jaar was de Narrabeen Girls School werd dus gebouwd. Dus toen hebben ze alle meisjes van North Sydney en van Fort Street, die in Northern Beaches woonden, hebben ze bij elkaar gegroepeerd. En wij waren het eerste intermediate class.
Maar je ging dus in eerste instantie wel naar een best wel deftige school als meisje uit het kamp.
Oh ja, ja, ja. Al de meisjes die dan naar Fort Street Girls High School waren van hele topfamilies. Ja, de doctors en de lawyers en zo. En hier liep ik als meisje uit een tent.
Als dochter van een schilder.
Van een schilder, ja. En dat was natuurlijk a lot of adjusting to do too. Maar je werd wel geholpen en geabsorbeerd in de klas. Ja. En de onderwijzeressen waren fantastisch.
Hoe lang heeft u uiteindelijk in dat tentenkamp in Narrabeen gewoond?
4 jaar.
Wauw.
Ja, en toen was er 1 familie, die hadden maar 1 kind. Die kochten een groot huis, groot voor hun. En hebben ze aangeboden of onze familie het halve huis wilde huren. En dat kwam vaak voor dat mensen een huis kochten en dan de garage bijvoorbeeld uit de back verhuurden aan andere families, zodat er nog iemand uit het kamp konden. Yeah. En als eerste stap. En dat hielp hun de mortgage te betalen en verder te kunnen sparen voor hun eigen huis.
Ja. Yeah. Wauw, 4 jaar. Als u daar nu over nadenkt en met al uw wijsheid, levenservaring, hoe kijkt u daarop terug?
Nou, ik was happy.
U bent niet zo onder de indruk. Volgens mij was het een prima tijd, of niet?
Ja, het was een avontuurlijke tijd. Je begreep dat alles was anders. Iedere dag was er iets nieuws, dus you just went along with it. Er waren wel families die het verschrikkelijk vonden, die het niet aankonden. En die gingen na 2-3 jaar weer terug naar Nederland. Maar heel vaak kwamen ze dan weer terug 2 of 3 jaar later. Want in Nederland vonden ze het ook niet prettig, omdat ze Australië hadden meegemaakt.
Ja, dus wat dat betreft is er niet veel veranderd. Dat gebeurt tegenwoordig ook nog heel vaak.
Die konden nergens eigenlijk settelen. Maar mom en dad waren altijd erg optimistisch en looking to the future. Het was na de oorlog, omdat er een threat was voor een derde wereldoorlog, wilden ze definitief niet terug naar Nederland. Je had niet alles, niemand had alles en je maakte je eigen plezier. Kinderen zaten niet voor screens of zo, maar ze waren altijd actief in. We gingen wandelen en buiten spelen en zo on en zwemmen en niemand werd te dik van het zitten. Iedereen was altijd lopen en hardlopen en zo en ja. Yeah.
Ja, nou, heel erg bedankt voor het vertellen van dit enorme mooie verhaal. Ik ben er een beetje stil van.
Dank je wel om me te vragen.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.